Hallo luisteraars, welkom bij de podcast van Fragile Wing voor SNM Survivors. Mijn naam is Carla Hamoen, ik ben psycholoog en werk al zo'n 25 jaar met SNM Survivors en mensen met DIS. Ik ga in deze podcast op reis met Emma, een survivor die ons mee gaat nemen in haar wereld, om inzicht te geven in geprogrammeerde DIS en om survivors aan te moedigen in hun helingsproces. Hallo luisteraars. Welkom bij aflevering 12 van de Fragile Wing podcast. Hey Emma, welkom.
Ja, dankjewel.
Fijn dat je er weer bent.
Ja, mooi om elkaar weer te zien.
En ja, en fijn dat we weer met elkaar in gesprek kunnen. We hebben gezien dat we echt een toename aan volgers hebben. Super fijn.
Ja, zeker.
Om mee te krijgen dat zoveel mensen hier toch meer over willen weten. Dat bemoedigt ons ontzettend.
Ja, ook hele mooie reacties gekregen weer.
Ja. Ja.
En we gaan door met deze podcast, want er is heel veel vraag naar en er wordt veel naar geluisterd.
Dus... Ja, zo is het. Ja. Dus wil je ons volgen en dat ook aan ons laten weten, klik dan even op volgen. Als je dat niet wilt, om wat voor reden ook, is dat natuurlijk helemaal oké. Maar voor ons is het wel een bemoediging om te zien hoeveel mensen luisteren en hier serieus mee bezig willen zijn. Ja, van willen horen.
Ja.
Ja, in de vorige aflevering hebben we het over de verborgen delen gehad. En daarin de delen die de diepe trauma's met zich meedragen. We hebben het toen ook gehad over het afleren van hechting. En over hoe diep die trauma's eigenlijk gaan. Hè? Hoe diep dat in je wezen gaat zitten, in je zijn gaat zitten. En hoe dat op een hele andere manier traumatisch is dan dingen die je overkomen of die je aangedaan worden of die je moet doen. Ja, dat dit echt meer de trauma's zijn die over je identiteit gaan. En over je, ja, de grond van je bestaan, zou ik bijna maar zeggen. Hè?
Ja, klopt. Ja.
En we hebben daar ook wel reactie op gekregen. Dat het heel veel herkenning gaf en erkenning dat wij dat, of dat jij dat zo noemde, Emma. Hè? Dat die trauma's, dat die juist zo ontzettend diep in je systeem gaan zitten. Hè?
Ja, klopt. Dat het echt, dat je dat een beetje los kan van elkaar kan maken.
Ja.
Van de dingen die je als traumatische dingen moest doen. Maar of de traumatische dingen die in je zijn, in je wezen zijn blijven hangen. En waar je dus elke dag heb je daarmee te maken. Hè? Als je uit zo'n groep stapt, dan stoppen de traumatische handelingen. Maar de trauma's die in jou gezet zijn en in jou gemaakt zijn.
Ja.
Hè, over die gaan over je identiteit, over wie of wat je bent. Dat draag je elke dag met je mee.
Ja.
Daar word je elke dag mee geconfronteerd.
Ja. Ja, precies. En het gaat natuurlijk ook, heeft natuurlijk ook alles te maken met je veilig kunnen voelen of niet. Hè, dat zijn natuurlijk hele wezenlijke dingen. Hè, waar dan echt aan getornd is of het echt kapot gemaakt is.
Ja.
Ja, en we hebben eigenlijk besloten vandaag, Emma, hè, dat we daar echt vandaag verder over willen praten. Echt dieper op in willen gaan. Hè, over echt op dat stuk van het afleren van de hechting. Wat gebeurt daar nou? En wat voor dingen zijn dat, wat ze dan doen.
Ja.
En ik denk dat het ook... Kijk, ik denk altijd dat de cult de dingen die ons krachtig maken als mens... of die ons vastigheid geven, die ons basis geven, die maken ze stuk. Hè? Dat wordt helemaal vernietigd eigenlijk. Hè? Zodat je ook niet in opstand kunt komen. Hè? Zodat je eigenlijk niet meer voelt dat je iemand bent. Hè? Dus het wordt echt aan de wortel van je bestaan wordt natuurlijk...
Ja.
Daar word je kapot gemaakt. Tenminste, dat is wat ze proberen.
Ja, klopt.
En ik denk dat de hechting is daar een onderdeel van. Ja, want in de normale ontwikkeling is die hechting natuurlijk ontzettend belangrijk.
Ja.
Ja, om te leren, om veiligheid te leren. Ja, om een vastigheid in jezelf te krijgen. Om een eigen identiteit te krijgen. Ook om autonomie te krijgen heb je juist eerst die hechting ook nodig... dus ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En er kunnen natuurlijk door schade kunnen er dingen misgaan in de hechting. Maar als we het over cult hebben, wordt daar expres op ingezet om die hechting stuk te maken. Hè?
Ja, dat klopt.
En om een heel diep gevoel van onveiligheid en ongehechtheid en isolement te scheppen in jouw zijn. Hè?
Ja.
Dat is natuurlijk wat er geprobeerd wordt.
Ja.
Kun je daar wat meer over vertellen, Emma?
Ja, nou, het is inderdaad anders dan dat jou iets overkomt waardoor je een hechtingsprobleem krijgt.
Mm-hmm,
hè? Ja. Het is echt een training. Er wordt op ingezet dat het gewoon de totale destructie is eigenlijk van jouw zijn, van jouw identiteit. En dat doen ze met verschillende dingen. Nou, we hebben het natuurlijk over het babytje gehad, hè, die dus weg wordt gelegd na de geboorte. Dan gaan ze kijken of je trainbaar bent of niet. En dat is natuurlijk niet alleen maar of je trainbaar bent of niet, maar je hechting daar begint al af te brokkelen. Want als babytje moet jij niet na je geboorte 24 uur ergens op de grond liggen. Nee, je moet bij je moeder op het vel.
Ja.
Je moet voeding krijgen, je moet verzorgd worden. Je komt uit een baarmoeder waar het veilig was. Nou ja, in ons geval dan niet helemaal veilig. Of helemaal niet veilig.
Nee.
Maar opeens lig je dus open en bloot ergens in een hele grote ruimte. Nou ja, iedereen die wel eens een babytje heeft gezien, dat gaat fladderen. Dat gaat doen met de armpjes en de beentjes. Want die heeft de veiligheid van een baarmoeder die helemaal strak om daarheen zit, die is er niet meer. Dus dat is natuurlijk al heel onveilig.
Ja.
Hè, daarom is het goed om een babytje stevig vast te houden tegen je aan.
Ja.
Dat wordt dus daar niet gedaan. Je wordt op de grond gelegd. Je bent daar alleen. Er wordt niet verzorgd. Er is geen vel. Er is kou. Alleen. En dan komt de trainer om te kijken of je trainbaar bent. Dus er komt ook pijn.
Ja.
Dat is de eerste dingen die daar gaan afbrokkelen.
Ja. En er is geen voeding.
Er is geen voeding.
Er is geen troost natuurlijk. En inderdaad, na de geboorte in een normale ontwikkeling begint de hechting natuurlijk juist daar. Hè, dat je op het vel van je moeder wordt gelegd als babytje.
Ja. Ze zijn er nu zelfs al bang voor dat als een kind in de couveuse komt de eerste paar dagen. Van nou, dan heb je misschien al wel kans op hechtingsproblemen.
Ja, precies.
Nou, en dan vraagt niemand erom op dat moment. Hè, weet je, dat is iets wat gebeurt. Zo'n kind moet in de couveuse.
Ja.
En ze doen er alles aan, hè, om dat zo veilig en goed mogelijk te doen in het ziekenhuis.
Ja.
En de ouders natuurlijk. Maar dit is iets heel anders.
Ja.
En je wordt hier letterlijk verstoten, weggelegd.
Mm-hmm. Ja, precies.
In een isolement gebracht al. Nou, ze gaan kijken ook later hoe je ontwikkelt als babytje, als peutertje. En in elke fase die je meemaakt, zetten ze vanuit de training op van hey, hoe gaan we hier verder op onthechten eigenlijk.
Ja.
En ik heb een heel mooi voorbeeld. Het is geen mooi voorbeeld, maar het is een heel goed voorbeeld om aan te tonen hoe ze dat doen en hoe kapot ze het kunnen maken. Is dat ik een van mijn jongens, die heel goed kon hechten eigenlijk. Die heb ik al eens vaker over verteld.
Ja.
Die werd als peutertje in een ruimte gezet waar speelgoed lag, waar aantrekkelijke dingetjes lagen. En gingen ze kijken waar hij heen kroop. En als hij kroop naar iets wat hij mooi vond, dan gingen ze erbij staan en voor zijn ogen stampten ze dat stuk.
Ja.
En dat gaat over, het gaat over speelgoed.
Spullen, ja.
Het gaat over spulletjes.
Mm-hmm, ja.
Maar het gaat dus later ook over dieren die jou heel dierbaar zijn,
ja.
Stuk maken.
Ja.
Maar ook gewoon de wreedheid. Bijvoorbeeld dat een van mijn delen vertelde. Ik had een vlindertje bij mij.
Ja.
En dat wordt gewoon in een hand wordt het verpulverd. En voor je neus wordt dat kapot gemaakt,
ja.
Doodgemaakt.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Dus alles waar jij aan wil hechten, alles wat jij mooi vindt ook dat stuk.
Ja.
Wat je mooi vindt, waar je om geeft, wordt kapot of doodgemaakt.
Ja.
En ze doen dat niet alleen met speelgoed, maar ze maken ook scènes dat ze de ouders laten komen. En dat het kind dus niet dicht bij de ouders kan komen. Dat het vastzit aan een touw bijvoorbeeld. Het kan niet verder komen dan een meter of drie van de ouders vandaan. En het is heel erg pijn gedaan. Het wil getroost worden. Maar de ouders of de verzorgers die daarbij zijn, zitten in een stoel, ja, stoïcijns voor zich uit te staren.
Mm-hmm, ja.
Schijnbaar ook onder de drugs. Of het, nou, zeg het maar. Maar het kind kan daar niet heen. Er is altijd een barrière. Je kunt er niet bij komen. Je zit vast. Je zit klem. Nou, die ken ik heel erg uit mijn nachtmerries.
Oh, ja.
Dat je niet verder kan komen. Die zullen de anderen vast ook wel herkennen.
Ja.
Maar dat je niet verder kan komen dan. En dat je merkt, ik kan niet lopen, ik kan niet me bewegen, ik zit vast.
Ja, ik kan er ook niet bij komen. Hè?
Je kunt er niet
en
bij
er
komen.
Er komt geen reactie natuurlijk ook op je, hè? Want dat is natuurlijk in de gewone veilige hechting heel belangrijk, hè? Dat ouders reageren op een kind.
Ja.
Dus die reactie blijft ook uit.
Die blijft uit, ja.
Dus dan krijg je natuurlijk ook het gevoel dat je niet bestaat, of dat je niet zichtbaar bent, of dat je niet, hè, dat je inderdaad niet bij iemand in de buurt kan komen.
Ja.
Ik ken daar ook wel verhalen van. Zelfs tot zover dat er bijvoorbeeld, als er bijvoorbeeld in een, dat in een gezin ook werd uitgespeeld, hè, wat dan in de cult ook kwam. En dan kwam er een ander kind in dat gezin. En dan werd het oorspronkelijke kind buiten gezet. Dus die moest toekijken hoe de rest van het gezin gezellig aan tafel zat. Ja. En zij konden niet bij, ze stond buiten. En de deur wordt niet open gedaan. Ja, en je staat absoluut. Van buiten toe te kijken. Ja. En dat soort gevoel, is dat denk ik dat bijna alle survivors dat wel herkennen. Want dat is natuurlijk heel erg een gevoel van ik kan het zien, maar ik kan er nooit heen. Het is nooit bereikbaar voor mij. Ik kan er nooit onderdeel van uitmaken. Ik mag er niet bij horen.
Ja,
dat soort diepe gevoelens geeft dat.
Ja, en van altijd van een afstand zitten kijken. Ja. Ik weet het ook wel dat ik in mijn kinderstoeltje buiten werd gezet.
Oh, ja.
Voor
het
raam.
Ja, precies.
En de rest van het gezin bleef binnen.
Die voorbeelden. Ja. Precies.
Ja, klopt.
Ja.
En ook altijd ouders weglopen. Dat je erheen wil. En dat ze de deur uitlopen en niet meer omkijken.
Oh, ja.
Of dat ze langslopen en je niet zien.
Mm-hmm.
Ja, alles om jou het gevoel te geven van ik ben niet belangrijk.
Ja.
Ik hoor er niet bij. Dat is eigenlijk...
Ja.
Dat is één keer heel naar. Maar als dat...
structureel.
Als dat structureel gebeurt, is dat gewoon vernietigend voor wie je bent.
Ja. Ja, dat is echt, dat denk ik ook. Het geeft een hele diepe imprint van de boodschap. Ik besta eigenlijk niet voor de ander. Ik ben niet, ik doe er niet toe. Ik word niet gezien, ik word niet gehoord. Hè? En er komt nooit connectie tot stand. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Nee,
hè?
Dat mag niet. Nee.
Er mag geen connectie komen.
Nee, klopt.
Connectie is gevaarlijk voor de cult. Zo kunnen we het wel stellen. Hè? Dus zij breken dat vermogen om je te verbinden af. Hè? Dat is wat ze proberen.
Ja. En daarom ook als je in een cultfamilie opgroeit, dan wordt er ook regelmatig gewisseld van ouders.
Mm-hmm.
Nee, dan tussen de cultouders wordt er gewisseld. Ja. Dus het is niet altijd dat je dan bij diegene ook woont of slaapt, maar dan zijn dat jouw aanspreekpunt, zeg maar, voor... zij voeden jou op dat moment op.
Ja.
Maar ja, het is natuurlijk... dan ga je bij de ene weer weg en bij de volgende kom je. Dat is zo verwarrend en zo... je hebt nergens meer een plek waar je bent.
Nee. Nou, je kent het hele gevoel van thuis natuurlijk sowieso eigenlijk niet. Wat een thuis is en wat een veilige plek is of zo. Daar heb je helemaal geen idee van.
Nee. Want in jezelf niet, hè? Want je wordt zelf al helemaal stuk gemaakt.
Ja.
Maar ook niet buiten.
Nee.
Hè?
Nee.
Je wordt eigenlijk een soort van loslopend, vliegend dingetje ergens. Hè?
Ja.
Ik vergelijk het wel eens met een ballonnetje ergens die maar zweeft ergens.
Ja.
En nou ja...
Dat is heel herkenbaar. Je hebt geen grond onder de voeten.
Nee.
Je hebt geen connectie met niks. Je zweeft een beetje rond.
Ja.
Je bent verloren eigenlijk ergens. Hè?
Zo dat voelt het ook al.
Ja.
Ik voel me zo verloren, heb ik vaak gezegd.
Ja.
En dan kon ik dat niet thuisbrengen.
Nee.
Omdat er was natuurlijk geen thuis.
Nee.
Maar je kon het ook niet thuisbrengen in jezelf. Want ik denk, maar waar ben ik dan verloren? Ik heb geen idee.
Nee.
Maar je bent zo wezenlijk aan het zweven overal eigenlijk.
Ja, precies.
Want je hoort nergens bij.
Nee. Nee, dat is heel heftig. Dat gaat heel diep, hè? Want dit zijn toch de wezenlijke dingen waardoor je blijft bestaan, letterlijk eigenlijk. Hè?
Ja. Het is ook heel moeilijk om te omschrijven hoe het voelt om onthecht te zijn.
Mm.
Als je dat aan iemand wil vertellen die dat niet kent of die dat niet weet, is heel erg lastig om daar de juiste woorden voor te geven. Maar het is echt een heel diep gevoel van je doet niet mee, je telt niet mee.
Een heel diep gevoel van, in het Engels zouden ze zeggen, not belonging. Hè? Je hoort er niet. Je hoort er niet te zijn. Of je bent er wel, maar eigenlijk ben je er ook niet.
Nee.
En het klopt dat je, dat geldt voor beide kanten. Hè? Dus woorden die bijvoorbeeld voor mij gewoon zijn, als veiligheid of zo, dat kan jou misschien helemaal niks zeggen, want je kent het helemaal niet.
Ja, klopt.
Hè? En andersom is dat natuurlijk ook. Dus om elkaar ook te bereiken in de diepte daarvan.
Ja.
Dat kost best wat, hè?
Ja. Ja, maar het is... wat ik de vorige aflevering al zei... Dit draag je dus elke dag met je mee. En heb je dus elke dag echt de lasten van.
Ja.
Dat werd ook door iemand herkend. Van eindelijk is daar herkenning over.
Mm-hmm,
want het is echt heel zwaar.
Ja.
En dit is ook echt een van de hele zware dingen... die je mee zult eigenlijk ook. Hè?
Ja.
Want je wil niet anders dan ergens heel graag bij horen.
Ja,
je wil
precies.
heel graag connectie maken met anderen. Maar ik heb ook heel vaak het gevoel gehad dat ik gewoon achter glas zat.
Mm-hmm,
dat alles maar aan je voorbij trekt en je hebt nergens grip op.
Mm-hmm.
Je kunt niet pakken. Je kunt de andere mensen niet pakken om ze vast te houden. Nee. Je kunt geen verbinding maken. En je grijpt constant mis.
Ja.
Zo'n gevoel gaf dat.
Ja.
Je grijpt in de mist. En je staat achter glazen wand.
Ja.
En de hele wereld speelt zich daarachter. Mm-hmm. Achteraf.
Ja. En je staat en je kijkt toe, hè?
En je kijkt toe, ja.
Dat heb ik ook heel vaak teruggehoord. Ook een soort stolp. Gevoel, zo'n glazen stolp over je heen, hè, waar jij dus niet uit kan komen. Maar je kan ook niet bij die wereld komen waar al die andere mensen in leven. Hè?
Ja.
Dus je kunt de ander niet bereiken. En dat is dan, nou goed, daar is natuurlijk nog veel meer training opgezet ook later. Om als je wel de ander bereikt of als er wel connectie tot stand komt, wat er dan gebeurt. Hè, dat je dan doodziek wordt of nou ja, noem het maar even. Hè, maar daar is natuurlijk, wordt heel erg nog op geborduurd.
Ja. Ja, zeker. Ja.
Dat als je later wel daarvoor wilt vechten om die connectie te krijgen, hè, wat er dan voor gevolgen voor je zijn. Hè?
Ja, ja, ja. En zeker de hele, als je heel mee hebt gedraaid in die cultgroepen, mm-hmm. wat je allemaal gezien en gehoord en daar meegedaan hebt.
Ja.
Ja, dat je dan ook gaat bedenken, die andere wereld daar aan de andere kant van het glas, die wil dat echt niet weten van mij.
Nee.
En niemand mag het ook weten, want ik schaam me er zo voor. Mm-hmm. Weet je? Dus dat zijn hele andere dynamieken die daar gaan draaien.
Ja, precies.
Maar het is desastreus voor je leven eigenlijk.
Ja, ja, voor je leven, voor je zijn, voor je identiteit. Ja, wij leven bij de connectie, hè? En je wordt helemaal losgeslagen van andere mensen en van jezelf.
Ja.
Hè? En ik ken er nog wel meer voorbeelden van, ook later als kinderen wat groter zijn. Dat je zelf bijvoorbeeld, heb je ook wel over verteld, je eigen huisdier moet doodmaken.
Ja.
Waar je aan gehecht bent.
Ja.
Dat er gevechten gearrangeerd worden tussen jou en je vriendje of vriendinnetje. Hè? Ja. Want binnen de cult mag je eigenlijk geen vriendschappen hebben.
Klopt.
Ontdekken ze dat wel, dan moet je gaan vechten tot de dood met je vriendje of vriendinnetje. Hè? Dat soort verhalen.
Ja.
Waar dan ook letterlijk de dood op volgt.
Ja.
Dus het gaat ook ontzettend gevaarlijk voelen om vrienden te hebben, hè? Of om contacten of connectie te hebben. Dat is gewoon hartstikke gevaarlijk voor de ander ook.
Ja.
Hè? Zo gaat dat ook voelen. Want je kunt beter ook maar niet met mij hebben vrienden, want dat is gevaarlijk.
Ja, dat is ook gevaarlijk. Hè? Want alles wat jij aanraakte, want dat heb je al geleerd,
precies.
Gaat dood of kapot.
Ja, precies. Of alles wat je mooi vindt, dus je kan dat ook maar beter niet zeggen, hè? Want dat gaat ook kapot.
Ja, dat vond ik heel moeilijk in het begin. Dat er wel eens aan mij gevraagd werd, wat wil je dan graag en wat vind je mooi? Ik denk, maar dat ga ik mooi niet zeggen.
Nee.
Want dat hou ik voor mezelf.
Ja.
Ik denk zo, dat zit er goed in gebakken.
Ja, precies.
Dat was heel moeilijk om daar doorheen te gaan. Om te zeggen, maar dit vind ik wel mooi. En dan, nou, er werd er van binnen gehuiverd of dat dan mocht blijven, weet je wel. En,
of het niet afgepakt of kapot gemaakt
werd. Of uitgelachen of belachelijk werd gemaakt.
Ja.
Ja, en dat is gewoon het in het normale leven. Wat vind je mooi om in je kamer te zetten? Wat vind je mooi? Welke bank vind je mooi? Wat vind je lekker zitten? Wat vind je fijn aan dekbed? Wat vind je fijn aan matras? Het allemaal hele normale dingen.
Mm-hmm.
Waar normaal mensen, nou, dat ga ik toch even voelen. Of dan ga ik even op liggen. Oh, dit vind ik mooi. Oh, dit vind ik fijn. Nou, dat kwam niet in me op.
Nee.
Om dat te gaan zeggen.
Nee, maar dat voelt waarschijnlijk ook letterlijk gevaarlijk. Want op het moment dat je dat kenbaar maakt, wordt het van je afgepakt of kapot gemaakt. Of,
en het was heel kwetsbaar om dat te gaan zeggen.
Ja.
Want dat zei iets over een stukje wat eigenlijk niet mocht bestaan.
Ja, precies. Ja.
Want het zei iets over mezelf.
Ja,
ik vond iets fijn of ik vond iets hard of ik vond iets zacht. En dat mag niet bestaan.
Ja, daar zeg je wat. Jij mag eigenlijk zelf niet bestaan. Dus elke uiting van jouw identiteit of wat van jou is of bij jou hoort, dat kan er eigenlijk dus niet zijn als jij zelf niet mag bestaan.
Ja, klopt.
Er is gewoon geen ruimte voor. Ja, nou, ik denk dat is inderdaad, dat gaat heel heftig. Dat gaat helemaal tot aan de bodem van je bestaan.
Ja.
En denk wel heel herkenbaar voor mensen die luisteren.
Ja, op een gegeven moment had ik zin om te gaan tekenen. Nou, toen opeens ontdekte ik dat ik best wel leuk kon tekenen.
Ja.
Dat wist ik niet van mezelf.
Nee.
Er waren een paar in mij die dat heel goed konden dus. Die dachten, er zijn potloden, we gaan tekenen.
Mm-hmm.
En toen ik met hen in gesprek kwam, toen zeiden ze ook, als wij iets van een krijtje hadden of zo, dan gingen we tekenen.
Oh ja.
Maar alles wat we in onze handen hadden, werd kapot gemaakt. De portloden werden gebroken. Mm. Onze vingers zijn ontzet door, omdat wij gingen tekenen.
Ja.
En die jongen, die kon echt heel goed tekenen. En toen zei ik, en waarom mocht je niet tekenen dan? Nou, zei hij, omdat ik dat heel goed kan en dan precies kan tekenen wat hier allemaal gebeurt.
Oh ja, ja.
Ik denk, ja, dat mag natuurlijk niet.
Nee, precies.
Maar het is echt wel iets heel erg over jezelf. Dat je dus eigenlijk zulke talenten eigenlijk mm-hmm. worden afgebroken.
Ja.
Je mag daar niet mee bezig zijn. Alles wordt kapot gemaakt wat daarmee bezig is. Ik bedoel, als jouw vingers constant ontzet worden,
ja.
dan denk je, die potloden, die stop die maar ergens anders in. Maar die hoef ik niet meer in mijn hand, weet
ja,
je wel?
Ja, precies. Ja.
Dat is echt, je wil het opeens op een gegeven moment ook niet meer.
Nee.
En je krijgt een hekel aan dat spul, aan potloden, tekeningen. En,
mm-hmm.
Omdat het je zozeer doet.
Ja, precies.
Het maakt je kapot. En dat doet je denken aan toen. Dus het maakt jou ook heel erg op je plek blijven. Van je mag je niet ontwikkelen, je mag je niet ontplooien.
Nee.
En dat neem je ook weer mee in het hier en nu. Hè?
Ja, dat worden toch overtuigingen van binnen. Hè? Dat je dat ook maar beter niet kunt doen, want het is alleen maar gevaarlijk, brengt alleen maar pijn. Nou ja, hè, dat soort dingen.
Ja, en ook wel heel erg confronteren. Want toen zag iemand mijn tekening en die zei, je moet echt gaan tekenen, dat is leuk. Je kunt al op een tekencursus en een teken... schildercursus en ik weet wel iemand en ik zat bijna al ingeschreven in de cursus, maar het mag niet.
Nee, precies.
Ik mag niet tekenen.
Nee.
Dus enorm veel spanning ontstaat er dan, terwijl er vanuit de buitenwereld, ze kan gewoon helemaal leuk tekenen, dan moet ze mee verder gaan, precies. Weet je, dat is helemaal leuk.
Iemand ziet een talent, hè?
Ja.
Maar ja, dat talent mag natuurlijk niet bestaan in de cultwereld.
Precies, vanuit jongs af aan is dat al afgeleerd, van dat is gevaarlijk, je mag je er niet mee bezighouden. Dit moet direct de kop ingedrukt worden.
Ja.
Weet je wel? Dus die twee werelden zijn zo verschillend van elkaar. En dan ook echt gewoon, eigenlijk gewoon heel erg gevaarlijk.
Ja.
Als je je laat zien in de gewone buitenwereld.
Ja. Ja, dat gevaar is je helemaal bijgebracht. Hè?
Ja.
Dat het gevaarlijk is voor jou, maar dat het ook een soort gevaarlijk is voor de ander. Hè? Het is ook gevaarlijk voor de ander als jij in de buurt komt. Hè? Tenminste, dat is de overtuiging die bijgebracht wordt. Hè? Als jij in de buurt komt, wordt de ander ziek of gaat de ander dood.
Klopt.
Ik ken ook de verhalen van mensen waarbij echt in scène is gezet, dat op het moment dat ze wel met iemand praten, of dat werd dan in scène gezet, zeg maar in de cult, dat er dan hele groepen omheen stonden die de rug toe gingen keren en uit gingen lachen en over die persoon gingen kletsen.
Ja.
Zodat je dus letterlijk ook weer helemaal in afzondering gezet wordt. En, of dat jouw dingen toegediend werden waardoor je dan doodziek wordt. Hè? Dus als je op de dag van vandaag contact met iemand maakt, word je gelijk doodziek.
Ja.
Het wordt je gewoon op allerlei manieren eigenlijk onmogelijk gemaakt, hè? Om te connecten, om te verbinden.
Ja,
om in contact te raken met mensen. En je wordt er ook heel bang voor, omdat je ook dan bang bent voor wat er met die ander gebeurt.
Ja. Ja, dat klopt.
En dat lijkt me heel heftig.
Ja.
En dit is natuurlijk een ding wat ook voor hulpverleners en andere omstanders en betrokkenen weer iets heel belangrijks is om te weten. Hè?
Ja.
Omdat je daar als betrokkenen ook tegenaan loopt.
Ja, en je hebt er, ik denk, als je mensen op straat dat zal gaan vragen, hebben ze geen idee wat daar allemaal achter zit.
Nee, totaal niet.
Dus als een hulpverlening ook, dat kan me dan voorstellen van je wil contact gaan maken.
Mm-hmm.
Dat een cliënt dat niet wil. Of, mm-hmm. Maar dat ligt dus echt, dat de oorsprong ligt in die hechting.
Dat klopt, ja. Ja, in de schade die daar is toegebracht. Hè?
Ja.
En gewoon het onvermogen op een gegeven moment om nog je te kunnen verbinden.
Ja.
En dat dingen gewoon niet blijven, hoe zeg je dat? Dat dingen niet beklijven, hè? Dat je geen mensen vast kunt houden.
Ja.
Ja, in een normale hechtingsontwikkeling komt natuurlijk op een gegeven moment die eenkennigheidsfase en daarna komt dan de objectconstantie, dat je dus mensen en beelden vast kunt houden, ook als je diegene niet ziet.
Ja,
dat wordt allemaal, dat wordt helemaal overgeslagen en stuk gemaakt natuurlijk.
Ja. Ja.
Dus mensen kunnen ook vaak niet het beeld van bijvoorbeeld mij vasthouden. Als ze mij een week niet zien of twee weken niet zien. Of ik heb mijn haar in een staart. Dan weten ze ineens niet meer dat ik het ben. Of hoe ik er nog weer uitzag. Hè? Dus je letterlijk gewoon het beeld niet vast kunnen houden.
Ja, klopt. Daarom zijn foto's ook heel belangrijk.
Ja, precies.
Ja. Dat herken ik ook heel goed.
Ja.
Je kunt het niet onthouden, gezicht.
Nee.
Nee, het klopt.
Want dat hoort in de normale hechtingsontwikkeling thuis. En die heb je helemaal niet doorgemaakt.
Nee.
En sterker nog, dat is actief afgebroken.
Ja.
Ja, dus Ja. In zulke dingetjes zit het al eigenlijk.
Ja, en dat zijn hele kleine dingetjes eigenlijk.
Lijken hele kleine dingetjes.
Ja, precies.
Maar,
Ik vind het altijd heel erg moeilijk om gewoon de small talks, zeg maar, te doen.
Ja, oh ja. Koetjes en kalfjes,
Kalfjes. Ja, en ik heb me daar altijd over verbaasd. Ik denk, is dat dan iets voor mij? Mm-hmm. Want er zijn natuurlijk meer mensen die dat moeilijk vinden. Mm-hmm. Terwijl ik zo'n podcast als dit, ja, dat gaat me gewoon makkelijk af, mm-hmm. zeg maar.
Ja.
Maar het is heel vervelend op verjaardagen of eventjes op schoolplein of met de buurvrouw even. Ik word er echt een soort van doodongelukkig van als ik dat. Dus toen heb ik daar eens met iemand over doorgepraat en die zei van, eigenlijk zit de oorsprong in dat je het niet geleerd hebt. Want heel jouw leven sta je op vluchten, vechten, dood neervallen. Hè? Mm-hmm. Je hebt die beschermers natuurlijk. Je hebt niet geleerd om gewoon een beetje om je heen zitten kijken. Van nee. Nou, lekker weertje vandaag. Nee. Daar fietst de buurvrouw. Waar zou ze nou toch heen gaan, weet je wel? Nee. De buurvrouw fietst langs. Dat kan gevaar zijn. Het weer. Misschien moeten we vanavond weer weg, weet je wel? Overal zit angst achter. Overal zit gevaar achter.
Ja, niks is neutraal.
Niks is neutraal.
Nee, precies.
En je hebt dus letterlijk niet geleerd om ontspannen ergens over na te denken. Ergens over te praten. En diegene die zei toen, ik denk dus letterlijk dat het dus daar de oorsprong al heeft. Dat je dat ook overgeslagen hebt.
Ja.
Het gezellig babbelen met je vader of je moeder.
Ja.
Het even een beetje kletsen. Dat was er niet. Het was altijd aan, alert, gevaar.
Ja, precies. Nou, je zit altijd in een soort leven of dood situatie.
Ja.
Dus er is al helemaal geen ontspanning, nooit natuurlijk.
Nee.
En als je denkt dat het er is, is dat gevaarlijk. Want als je een klein beetje ontspant, dan gebeurt er wat. Hè? Want dat zit er natuurlijk ook heel erg bij. Je moet niet denken dat je even kunt rusten of mag verslappen. Want dan krijg je gelijk ellende. Hè?
Ja, klopt.
Dus dat
is ook weer een stukje training trouwens voor de mensen die luisteren.
Ja, precies. Ja. Hè, dus ontspannen wordt je ook actief afgeleerd. Hè?
Ja.
Daar wordt een gevaar of een alarmbel komt daarbij. Als ik een beetje verslap of als ik even ontspan, dan wordt het gevaarlijk. Hè?
Ja.
Dus... dus inderdaad iets als ontspanning of het hebben over niet levensbelangrijke dingen.
Klopt. Dat wordt ook overgeslagen.
Ja, dat wordt overgeslagen. Ja, precies.
En best heel vervelend soms.
Ja.
In het sociale contact aangaan. Want de eerste sociale contacten zijn de small talks.
Ja, dat klopt.
Ja, want heel veel mensen gaan niet zomaar... over de diepte in of over hunzelf praten.
Nee.
Over...
nee, en zeker niet gelijk. Hè? Als je iemand leert kennen, is het toch eerst even een beetje small talk en over relatief onbelangrijke dingen hebben. Hè? En dan als je dan merkt van er is een klik of je hebt gezamenlijke dingen, dan ga je verder praten.
Ja.
Maar het begint heel vaak bij het kleine,
En
bij het onbelangrijke eigenlijk, wat heel belangrijk kan zijn natuurlijk.
Ja, maar dat wordt dus niet aangeleerd.
Maar dat wordt niet aangeleerd, nee. Nee, je bent natuurlijk, je komt altijd vanuit de alertheid.
Ja.
En vanuit het potentiële gevaar.
Nou, en het enorme gevaar.
Ja.
Want ik wil ook nog wel even hiernaast neerleggen dat de totale angst die er gecreëerd wordt, hè, dat heeft hier ook mee te maken. Ja, die totale destructie die ze hebben op de hechting, die wordt natuurlijk ook mede mogelijk gemaakt door de totale angst die er gecreëerd wordt.
Ja.
Ja, door alles wat je meemaakt.
Ja.
En,
en ik denk trouwens dat dat ook een wisselwerking is. Hè? Want door dat totale gebrek aan hechting word je ook doodsbang. Hè? Want je hebt als mens nou eenmaal een basis nodig. Iets om op te staan. En dat wordt helemaal onder je weg gehaald. Dus dat geeft weer een hele diepe bestaansangst. Een hele diepe levensangst eigenlijk.
Ja, klopt. Ja, en je bent dan alleen. Want je zit in een onthechtingsfase eigenlijk.
Precies,
Je bent alleen.
Ja.
En daarnaast gebeuren er dus meest afgrijzelijke dingen met jou.
Ja, precies.
Door degene die jouw veilige hechting hadden moeten geven.
Dat klopt, ja.
En dat hele totale plaatje is gewoon verwoestend voor heel je zijn.
Ja.
Voor wie je bent.
Ja.
En we hebben het natuurlijk best wel even wat gehad over martelingen. We hebben het al over hè, getuigen van moord hebben we het over gehad. Maar ik wil ook nog gewoon heel erg benadrukken hoe ernstig het is.
Mm-hmm.
Wat we net al even zeiden, door een situatie kun je onthechtingsproblemen krijgen, ook als gewoon kind, zeg maar. Hè? Als er iets met je moeder is en die moet naar het ziekenhuis en jij bent nog klein en je kunt niet mee. Nou ja, er zijn van zulke situaties waar jij door jij hechtingsproblemen kan krijgen. Nou, door deze hechting is training opgezet, die onthechting is training opgezet, maar die totale angst creëren, mm-hmm, en jou alleen laten,
ja,
is echt verwoestend gewoon voor wie je bent.
Ja.
En ik vind het heel erg belangrijk om dat toch echt nog te benadrukken van, dit zijn hele grote dingen. Mensen die uit cult komen hebben afschuwelijke dingen meegemaakt.
Ja.
Het is zo ontzettend weinig te vergelijken met andere dingen.
Oh, dat klopt.
Maar dat maakt het ook dat het zo vervreemdt.
Ja, ja, dat denk ik ook, ja. Je kunt niet overbrengen hoe je je van binnen voelt. En gebeurtenis kun je nog vertellen.
Ja.
Hè, maar het gevoel wat ontstaat door die totale verwoesting van je hechting en het aanbrengen van die hele wezenlijke diepe bestaansangst en levensangst eigenlijk, hè,
ja,
waar je nergens meer blijft, dat zijn gevoelens die zo ontzettend diep gaan, dat, ja, als een ander die niet kent, kun je het eigenlijk niet echt overbrengen, hoe diep dat gaat, hè,
ja,
en hoe wezenlijk dat is.
Ja.
Want dat gaat echt over je zijn. Hè, daar is
geen grond. Nee,
de enige,
ja,
grond die daar is angst. Ja. Alleen maar, ja, intense angst, levensangst, ja, doodsangst.
Klopt,
eigenlijk.
Want er wordt alleen maar met dood en leven gespeeld.
Precies, ja.
Want,
ja,
ik heb de schijnexecuties bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ja.
Nou, daar hebben we het helemaal niet over gehad.
Nee.
Maar die worden dus gespeeld.
Mm-hmm.
Ja, er zit in een pistool zitten een aantal kogels.
Ja.
En hun weten precies hoeveel.
Mm-hmm.
Maar jij natuurlijk niet.
Nee.
Maar je zit daar op je knieën vastgebonden. En met een pistool tegen je hoofd. En je weet echt niet of deze keer de kogel wel komt.
Mm-hmm. Ja, precies.
Nou, dat is levensgevaarlijk.
Ja.
Wat daar gespeeld wordt. Zij weten waar ze mee bezig zijn.
Ja.
Maar wat er in jou gebeurt. Of in zo'n deel gebeurt. Op dat moment dat je daar zit.
Ja.
Dat is...
Dat is niet te beschrijven.
Dat is natuurlijk niet te beschrijven. Dat is echt verwoestend gewoon. Ja. Want het gaat over je leven.
Ja, dat is echt doodsangst, toch? Die daar gecreëerd wordt,
ja,
toch echt.
Ja.
Expres wordt er, ja, doodsangst gecreëerd.
Ja, ja, ja. En er zijn allemaal mensen bij die jij kent.
Mm-hmm.
En die dus dit spel met jou spelen.
Ja, verschrikkelijk. Ja.
Voor hun is het een spel.
Mm-hmm.
Maar voor jou niet, want het gaat over je eigen leven.
Ja,
hè?
Precies.
En dat vind ik wel... Ik vind dat, nou ja, we mogen het niet over gradaties hebben, maar dat zijn echt de verdiepingen in de doodsangsten, in het,
ja,
kapotmaken van,
ja,
iemand, in,
ja,
in de onthechting. Maar
ja,
nog, ja, ik noem het een heel oneerbiedige en echte klassieker. Dat,
ja,
is dan de doodskistervaring.
Mm-hmm.
Die heeft echt,
ja,
iedereen. Het is gewoon dat je levend begraven wordt.
Ja.
Dat jouw dood eigenlijk nagespeeld wordt.
Ja.
Dus je wordt letterlijk in de kist gelegd.
Ja.
Je wordt door je familie afgeserveerd als dood.
Ja. En je wordt begraven.
Je,
hè,
wordt echt begraven.
Ja.
Je wordt in de,
ja,
kist gelegd. Die gaat dicht. Je wordt in de grond gedaan.
Ja.
Je hoort de aarde op de kist vallen.
Ja.
En je bent daar alleen.
Ja.
En we hadden het er net even over. Je bent onbereikbaar.
Ja, dat klopt. Je bent helemaal geïsoleerd.
Helemaal.
Helemaal geïsoleerd. Hè? Je bent onbereikbaar voor de ander, maar jij kan zelf ook niemand meer bereiken.
Nee.
Je kan schreeuwen wat je wil, maar je wordt niet gehoord.
Nee.
Het is volledige verlatenheid.
Ja.
Volledige. Je bent levend dood eigenlijk. Hè?
Ja.
Dus het is, ja, zo'n diepe verlatenheid en isolement. En dat afgesloten ook. Hè? Dat is het gevoel wat ik heel vaak tegenkom bij survivors. Dat afgesloten gevoel. Ik denk. Een van de redenen daarvoor is denk ik echt deze doodskist,
ja,
levensbegravend worden. Ik heb het nog van alle survivors gehoord die ik ken.
Ja, het is echt,
ja, dus
eentje die ze altijd doen.
Ja.
En het isoleert je,
ja,
maar het maakt je ook ontzettend machteloos.
Ja.
Want zij bepalen uiteindelijk, mm-hmm, natuurlijk weer, gaat die kist open of,
ja,
niet?
Precies.
Je, ja, bent ontzettend afhankelijk van hun.
Ja.
En dat maakt zo machteloos, dat maakt zo woedend, dat maakt zo... Dat vernietigt jezelf echt van binnen.
Ja. Maar je bent gewoon overgeleverd aan mensen die het slechte met jou voor hebben.
Ja.
Ja, dat een grotere onmacht is er niet natuurlijk.
En dat is erg als je de mensen nog niet kent. Maar er staan allemaal familieleden van jou daar.
Ja. Ja,
die jou dit
aandoen.
En dat is echt een verdieping dieper in het kapotmaken van jezelf.
Absoluut.
Want mijn familie wil mij dus niet. Mijn familie wil liever dat ik dood ben.
Ja.
Dat ik niet meer besta. Ik betekent niks voor hun. Dat zijn dat gaat allemaal mee.
Ja. Ja, en dat gaat heel diep in je zijn zitten. In je systeem zitten.
Ja.
Ja. Ja, dat is heftig.
Ja, en ik had nog een voorbeeld. Dat ik in mijn bedje lag vroeger. En dat een van mijn familieleden naar boven kwam en met mij meenam naar beneden. Echt letterlijk uit bed trok.
Ja.
En echt een enorme schrikreactie gaf dat natuurlijk mee. Hè? Als je zomaar uit je bed wordt getrokken, als je
precies
in slaap bent.
Ja.
Je wordt meegenomen, de trap afgetrokken. En dan word je in de diepvrieskist gelegd. Gewoon.
Oh, joh. Ja.
En dus je gaat vanuit een warm bed.
Mm-hmm.
Ga je in ijskou. Eigenlijk.
Ja.
Echt ijskou.
Ja.
De deksel gaat dicht. En dan, je mag maar hopen dat iemand het misschien nog wel weer open gaat doen.
Ja, precies.
De totale verwarring van dat, nou, er zit misschien een minuut tussen. Dat is onbeschrijfelijk.
Ja.
En het is weer een familielid die jou dit aandoet. In je eigen huis.
Ja, precies.
Vanuit je eigen bed ga je in de vriezer, die je ook best wel kent. Want daar liggen ook de pizza's in.
Ja.
Maar die zijn er even uitgehaald.
Ja.
Hè, dat is onvoorstelbaar. En elke keer als jij dus weer beneden bent en je ziet dat ding staan.
Ja, dan denk je daar weer aan. Dan voel je het weer eigenlijk.
En je voelt het in
dat,
je lijf.
Dat is het gewoon, precies.
Er komt zo'n kou in je lijf in één keer.
Ja, het is natuurlijk ook,
een
shock
doods,
van die...
een doodskou eigenlijk ook. Hè? Je wordt letterlijk koud gemaakt.
Nou, precies. Het is natuurlijk ook de shock ook gewoon in je lijf van die kou.
Ja.
En weer het afgesloten zijn. Hè?
Het afhankelijk
afgesneden zijn. En het afhankelijk zijn van mensen die... eigenlijk jouw goede met je voor zouden moeten hebben. En die jou dit dan aandoen. Ja,
en precies. De paniek van, halen ze me op tijd eruit? Ja. Want straks vries ik echt dood.
Straks ben ik dood, ja precies. Dat doet ook hartstikke zeer natuurlijk.
Het doet enorm zeer, want je ligt tegen alle diepvriesdingen aan.
Ja, dat is hartstikke pijnlijk ook nog.
Ja.
Ja.
Zo ver gaat het onthechten. Het onveilig maken eigenlijk van waar je woont, wie je bent.
Ja.
Het complete, nogmaals, vernietigen van je zijn.
Ja, ja en het ten heel diep isoleren.
Ja.
Ik kan toch niet bij. Ik kan toch niks bereiken. Niemand bereiken. Hè? Niemand bereikt mij. Ik ben afgesloten van alles en iedereen. Ik denk dat dat wel een heel bekend gevoel is voor heel veel survivors. Die misschien op het oog, ik zou maar zeggen, best leuk meedoen. Maar diep van binnen zit dit gevoel.
Ja.
Diep van binnen voel je je onthecht.
Ja.
En
die isolatie is gewoon een gevecht elke keer weer opnieuw. Ik ga dat contact wel aan. Ja, ik ga een small talk met mijn buurvrouw maken.
Ja.
Want ik moet niet in die isolatie komen. Hè?
Ja.
Want dat is natuurlijk iets wat je geleerd hebt. Ja. Dat gaat je uiteindelijk het beste af.
Isolement is het meest bekend.
Ja, hè? Precies.
En uiteindelijk... het meest veilig misschien wel, als je dan van veiligheid kunt spreken. Dat is natuurlijk geen veiligheid, maar het voelt misschien het meest veilig om in dat isolement te blijven.
Ja.
Omdat alle andere dingen buiten dat isolement leveren jou pijn, gevaar, angst, marteling op. Hè?
Ja.
Of gebeurt iets met andere mensen. Dus uiteindelijk gaat dat isolement als het meest vertrouwd voelen, zo moet ik het misschien maar zeggen. En kun je dat ook beter maar zo laten of zo? Dat zit ergens diep in je systeem.
Ja, dat klopt.
Want de gevolgen van iets anders zijn verschrikkelijk.
Ja.
Hè, en heel ontwrichtend voor jezelf of anderen in jouw beleving. Dus dat wordt dan echt een dagelijkse strijd, lijkt mij. Om te vechten om uit dat isolement te komen en te blijven.
Klopt.
Ja.
Want alles gaat mee.
Ja.
Alles wat je gehoord hebt van hun. Alles gaat dood waar jij aankomt. Iedereen wordt ziek waar je naar kijkt.
Ja.
Hè, je wordt zelf niet goed. Je wordt zelf geïnfecteerd door andere ideeën, door andere mensen. De buitenwereld is slecht.
Ja. Of jij infecteert anderen met alle dingen die jij hebt gedaan of zo. Hè? Of met duisternis kom ik ook regelmatig tegen. Want jij bent natuurlijk te vies en te duister. Dus je gaat anderen infecteren daarmee of besmetten. Dus moet maar niet te dicht bij die anderen in de buurt komen.
Ja.
Nou, het zal ook in scène gezet zijn, dit soort waarheden tussen aanhalingstekens, denk ik.
Ja.
Ja.
Ja, en ook de andersom, hè, de buitenwereld is slecht. En, wat, en hier is het goed.
Goed, ja.
Moet altijd in de familie blijven, die is goed. Die zorgt tenminste voor jou. Hè, want wie wil er anders nou nog voor jou zorgen? Mm-hmm. Je bent zo slecht, je bent zo dit, je bent zo dat. Ja. Nou, we weten het allemaal wat er gezegd wordt.
En je hoort alleen maar bij ons natuurlijk. Je mag ook nooit ergens anders bij horen. En het is ook heel moeilijk, hè? Want als je dan dat wel probeert, of je gaat wel ergens naartoe, of je gaat wel proberen te verbinden, en je wordt dan hartstikke ziek, of je kan niks meer, hè? Je moet op bed liggen, weet ik het. Het moedigt ook niet echt aan om het dan maar te blijven proberen, hè?
Nee, klopt.
Dat is ook
en als
heel
het
heftig.
Wel lukt, als je wel denkt van, hé, maar dat ging me best wel goed af, of hé, dat was best wel een leuke verjaardag, dat heb ik best goed gedaan, dat je dan denkt van, maar klopt het dan wel wat ze vroeger allemaal tegen mij hebben gezegd? Mm-hmm. Ben ik wel zo'n vreselijk mens? Of valt dat dan wel mee? Dus je gaat dan krijg je een enorme
die
twijfel.
Verwarring weer, ja,
en die verwarring weer.
Ja, ja.
Dus het is allebei heel ingewikkeld. Dus het is ook wel heel erg goed om ook echt met je identiteit aan de slag te gaan. Van hey, maar wie ben ik dan? En ik ben waardevol. Om dat echt te gaan leren over jezelf.
Ja.
Ook omdat je, als je in deze situaties dan gaat komen, dat je zegt, ja, maar zij vinden me wel leuk. Ze vinden me echt leuk.
Mm-hmm.
En ik mag er gewoon zijn.
Ja.
He, en dat je daar en dat je al die twijfels kan zeggen, maar daar wil ik gewoon, daar wil ik niet meer mee leven. Want dat is van vroeger. Dat is me aangeleerd. Dat is niet waar.
Nou ja, dat is het, hè. Wat je aangeleerd is nog niet de waarheid over jezelf, hè. Maar goed, het is natuurlijk niet alleen een aangeleerd lesje, hè. Het is je ook aangedaan tot in het diepst van je zijn. Als ze die hechting zo stuk maken.
Het is een enorme levensles eigenlijk. Die een vernietigende levensles die je daar krijgt.
Ja, en je krijgt dan echt kernovertuigingen over jezelf die zo ook vernietigend zijn. Hè?
Ja.
En die eigenlijk maar herhaald blijven worden.
Ja.
En de ellende is dat je dat, omdat je zelf niks anders kent, herhaal je het zelf ook weer.
Ja.
En stel, er wordt een keer inderdaad iemand ziek waar jij mee gepraat hebt of zo.
Ja.
Dan wordt die les van vroeger wordt weer even flink aangestampt in jezelf. Hè? En dan wordt eigenlijk, kan het soms die programmering nog heftiger worden.
Ja, terwijl er gewoon een virusje rond kan gaan.
Ja,
hoor.
Natuurlijk. Ja. Ja.
Maar dat is heel moeilijk om te gaan bedenken.
Ja.
Om dat toe te laten in je leven en om daar echt in te gaan staan. Dat vergt gewoon heel veel tijd en heel veel energie.
Ja, ja en wel veilige contacten natuurlijk. Ja. Hè? Want ik denk dat isolement kun je niet in je eentje doorbreken. Dat kan niet met isolement natuurlijk. Hè? Dus dat is, je hebt echt veilige contacten nodig en mensen met wie je wel een stukje verbinding op kan en mag bouwen, wat veilig is.
Ja.
Ik denk ook, connectie is echt gevaarlijk voor de cult. Hè? Connectie is levensreddend voor de survivor. Hè?
Ja.
En de cult wil dat niet, dus die heeft er volop ingezet dat een onvermogen wordt. Hè? Dus daarom is het ook zo belangrijk voor hulpverleners en andere betrokkenen om dit te weten, zodat je, want dat isolement kan een survivor niet in zijn of haar eentje doorbreken.
Nee, klopt.
En daar zit niet alleen een schade op gewoon door het leven. Daar zit bewuste schade op. Hè?
Ja.
Of bewust aangedane schade en programmering. Ja. Hè, dus daar zijn veilige, standvastige mensen voor nodig.
Ja.
Die dat met jou aan willen gaan. En die daar met jou doorheen willen werken.
Ja.
Hè, zodat er wel een connectie kan gaan ontstaan. En dat kost tijd.
Ja.
Want je hele systeem heeft afgeleerd om te hechten. He, dus om weer iemand echt in je systeem toe te laten en dat ook beklijft, dat duurt heel lang.
Dat duurt heel lang, ja.
Dat is niet zomaar gedaan.
Nee. En het is echt gewoon zaak om op zoek te gaan naar echt gezonde contacten, gezonde vrienden en vriendinnen.
Ja. Ja.
En heel veel mensen hebben van alles meegemaakt en lopen met van alles. Maar je kunt ze er wel uitkiezen hoor, die echt zeggen van hey, ik ga bij mezelf aan het werk. Ja, ik heb dingen die niet lekker lopen in mijn leven. Maar ik werk daaraan.
Mm-hmm.
Ik zie dat. Weet je.
Ja.
En dat zijn gewoon gezonde contacten.
Precies.
Die mensen die ook naar zichzelf durven te kijken.
Ja.
En daarop durven te handelen.
Precies.
En die kunnen jou ook gewoon leren. Want dat heb je hebt het niet geleerd. Dus
nee.
Je moet opnieuw leren.
Ja.
Leven eigenlijk.
Ja.
En die kunnen ook voor mensen die geen dis hebben en die luisteren. Als jij vrienden of vriendinnen hebt die wel dis hebben. Jij kunt leren door jouw leven te laten leven, door te zijn, maar ook door zelf naar jezelf te kijken, naar jezelf, naar je eigen handen, je eigen processen.
Klopt.
Leer jij mensen met dis om te leven.
Ja,
want
precies.
We zijn niet op zoek naar mensen die perfect leven.
Nee, tuurlijk niet.
We zijn naar eerlijkheid en naar oprechtheid op zoek. En naar mensen die te vertrouwen zijn.
Ja.
Nou, ik denk altijd als jij in je eigen hart kan kijken, dan ben je te vertrouwen. Ja. Want dan kan je je eigen dingen blijven zien.
Zo is het.
En onder ogen zien blijven komen. En als er dingen zijn die niet oké zijn, dan durf je daarop te handelen.
Ja, precies.
Dus die mensen zijn te vertrouwen. Dus daar, en daar kan je gewoon echt goed aan hechten. En daar kan je heel veel van leren.
Ja, dat klopt. Dat is super belangrijk. De eerlijkheid en het naar jezelf durven kijken.
Ja. Want wij moeten leren van processen van anderen. Wij zien dat.
Ja, nou precies. Ja. Je doet het als het ware voor als je het zelf doet. Hè?
Ja.
En dan doe je het ook voor aan de ander. En ik bedoel, niemand is volmaakt. Hè? En gezond betekent niet dat alles in je leven op orde is.
Nee,
maar
hoor.
Het gaat over de manier waarop je ermee omgaat.
Ja.
En waarop je met jezelf en je eigen processen ook omgaat. En dan, door dat te doen kun je het ook voordoen.
Ja.
Weer aan een survivor die eigenlijk naar jou kijkt hoe jij dit nou doet.
Ja.
En dan kun je het erover hebben. En dan wordt het, is het niet meer onbereikbaar, want dat
nee,
is het
precies.
Gewoon. Dan komt het dichtbij.
Ja, want als ik een perfect iemand naast mij die
ja.
Zijn, hè, ja, dan denk ik, nou,
daar kan ik niet komen.
Nee, die is zo ver weg, daar kan ik niet komen. Maar als ik iemand zie worstelen met zijn eigen dingen en maar daar op een eerlijke, goede manier... Dan kijkt en denk ik, ja maar, met jou kan ik connecties maken. En we hebben echt niet hetzelfde meegemaakt. Maar we gaan wel door dezelfde dingen heen.
Dat is het, hè. De gebeurtenissen en de schade is niet hetzelfde. Maar je kunt elkaar wel vinden in de manier waarop je daarmee om wilt gaan.
Ja.
En hoe je in het leven wilt staan.
Absoluut. En gebruik het niet als een voorbeeld van dat je zo het na moet gaan doen.
Nee.
Maar ga dan kijken ernaar en denk van, maar hoe kan ik dat nou toepassen op mijn eigen leven?
Mm-hmm.
Hoe past dit nou bij? Dus het is goed om verschillende mensen te hebben die door verschillende processen heen te gaan. Hè? En dan eens een beetje afkijken.
Ja, precies.
En dan gewoon proberen in je eigen leven van
precies.
Hoe werkt het nou? En je vindt echt wel een manier.
Nou, uiteindelijk kom je uit bij de manier die dan bij jou past.
Ja.
Hè? Zo leer je het, zou je het als kindje toch ook leren.
Ja.
En dan leer je het in eerste instantie ook omdat dingen voorgedaan worden. En uiteindelijk ontwikkel je je eigen manier die bij jou het beste past.
Ja.
Hè? En ik denk ook wel dat... Kijk, naast de doodsangst is door die vernietiging van de hechting ontstaat er ook een levensangst. Hè? Je durft niet te leven. Je kunt niet leven. Je weet niet hoe het moet. Ik hoor dat zo vaak.
Klopt.
Je hebt geen grond onder de voeten.
Ja.
En dat is het begin van dat proces is gewoon hartstikke heftig. Hè, om toch te durven zoeken in jezelf naar wat is iets wat wel van mij is. Wat wel ik ben. Hè, wat bij mijn wezen hoort.
Ja. En dan mag je best wel een beetje afkijken bij anderen.
Ja.
En het misschien ook een beetje nadoen.
Ja.
Maar ga echt op zoek naar jezelf daarin ook.
Ja, precies.
Want anders ben je wel vrij. Je bent uit de groep. Je leeft je leven. Maar je bent jezelf niet. Want je doet allemaal kunstjes van een ander na.
Ja, precies. Ja.
En dat is ook gewoon niet waar je voor je bedoeld bent.
Nee, precies.
Om te zijn.
Nee.
Maar het is een hele moeilijke weg om om door dit allemaal heen je eigen identiteit te zoeken.
Dat klopt. Omdat er zit ook heel veel angst en gevoel van levensgevaar natuurlijk bij. Hè? Dus om dat te durven, om daar naar op zoek te gaan en om daar stukjes van te vinden en daar dan ook bij te durven blijven of dat blij mee te durven zijn.
Ja, dat ook vooral.
Overal zit gevaar op eigenlijk.
Ja,
hè?
Durf een feestje te vieren als je iets van jezelf hebt teruggevonden.
Precies, ja.
Durf er blij mee te zijn dat je dus een potlood durft vast te gaan houden. Voor mij partake je heel de dag nog niet, maakt niet uit.
Nee.
Als je hem durft vast te houden, heb je al zo'n stap overwonnen.
Ja, dat klopt.
Ja, en zoek ernaar en durf.
Ja. Ja, daar is heel veel moed voor nodig. Hè? En ook aanmoediging, denk ik gewoon ook.
Ja.
Hè? Je hebt mensen om je heen nodig die je aanmoedigen.
Ja.
En die zeggen, het mag, het kan.
Ja.
En ook soms misschien wel, ik zie... Dit of dat in jou, hè? Volgens mij is dat echt een stukje wat gewoon jij bent, wat bij jou hoort.
Ja.
En dat je gezien wordt ook gewoon, want dat is toch ook super belangrijk.
Ja.
Ja.
Ja, die herken ik wel. De mensen die in mij dingen zagen waar ik dacht, nou, ik weet niet over wie je het hebt, maar dat herken ik echt niet.
Nee.
Maar ik denk, ik sla het op in mijn achterhoofd en ik ga het wel zien. En door alle jaren heen merk je dat er een heel stuk waar van was. Dat hun al dat zagen en ik had geen idee.
Ja.
Het zijn gewoon hele waardevolle dingen. En het was helemaal niet dat ik dat moest gaan doen direct. Maar dat is gezegd.
Precies.
En er worden mooie dingen over je gezegd.
Nou, dat.
Er worden levende dingen over je gezegd.
Ja.
Oh, en dat moet je zo koesteren.
Mm-hmm.
Want dat gaat op een gegeven moment tegenover al het nare staan.
Ja, precies.
Want al die nare dingen kan ik echt wel opnoemen. Maar daarnaast heb ik een hele lijst al verzameld met dingen die mooi zijn. En die over mij uitgesproken zijn. En mensen die me bemoedigen. Mensen die me helpen, weet je, en die me zien.
Ja.
En op een gegeven moment is het heel mooi om daar tegen die leugens allemaal de mooie de waarheid te zetten.
Ja, precies.
En dat gaat ook helpen met groeien.
Ja. Ja, en ik denk verder dat je ook gelijkwaardige contacten nodig hebt.
Ja.
Dat is ook heel belangrijk, toch?
Absoluut.
Ja.
Ja. Ja, de mensen die jou ook in de waarde laten als je dus keuzes maakt. Mm-hmm.
Ja.
En geen baasspelers meer over jou heen. Ook niet meer willen toelaten.
Nee.
Je hebt je eigen leven.
Ja. Ja. Nou, Emma. Dat was weer heel wat, hè?
Nou.
Het gaat over hele diepe dingen, hè?
Ja, echt heel erg diep.
Ik hoop dat we dat een beetje recht gedaan hebben in deze aflevering. Er zijn wel hele belangrijke dingen om bij stil te staan. En om ook te begrijpen. Ook als betrokkenen, zeg maar. Om te begrijpen wat voor worsteling dit is voor survivors.
Ja.
Ja.
Ik heb er zo vaak tegen aangelopen dat iemand zei, ja, het is toch gewoon een verjaardagsfeestje?
Ja.
En het was een drama voor mij, weet je wel?
Ja.
En denk ik, als je daar gewoon heel iets meer steun in had gehad,
ja,
dan was het niet meer van, ik heb gewoon helemaal nooit geen zin meer in verjaardagsfeestjes, ja, weet precies. Je wel dat.
Ja.
En dat als je dit weet, dat het gewoon echt moeilijk is,
mm-hmm. Ja.
Is dat gewoon goed om te weten, dat iemand weet dat het zo moeilijk is.
Ja, dat het een worsteling voor je is.
Zo je best voor doet, altijd weer.
Mm-hmm, ja.
En dan zeg je er wel eens eentje af. Maar de andere, dat je er wel bent en zo je best voor hebt gedaan, is dat gewoon heel, ja, is het goed om te benoemen. Van nou, om dat ook te zien.
Ja, dat lijkt mij ook, ja. Ja. Nou, eigenlijk kom je gewoon uit een hele andere wereld. En spreek je de taal niet, dan komt het toch niet.
Ja.
En dat is natuurlijk een van de redenen waarom wij deze podcast maken.
Ja.
Dat we het verstaanbaar willen maken naar beide kanten, hè?
Ja.
Ja. Ja. Nou, dankjewel Emma voor het gesprek en voor alles wat je gedeeld hebt.
Graag gedaan.
En alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. You belong to the King of Kings and Lord of Lords forever.